Gemeente, er is één mededeling van de activiteitencommissie in verband met de fietstocht op zaterdag 7 september. Degenen die zich nog niet hebben aangemeld en mee willen doen, kunnen dit nog tot uiterlijk morgenavond doen. En verdere informatie kunt u vinden in het kerkblad. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 15. En we zingen de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En die zich in wandel, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. Psalm 15, versen 1 en 2. Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 6, de versen 1 en 2. Psalm 6, versen 1 en 2, naar de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Matteüs 21. We beginnen te lezen bij vers 23 en we lezen door tot en met 32. Matteüs 21, te beginnen bij vers 23 tot en met 32. En de tekst voor de prediking van morgen is dan het gedeelte 28 tot en met 32. De gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken over de twee zonen. En daar lezen wij Gods woord. En als de Heer Jezus in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen van het volk, zeggende: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hen: ik zal u ook één woord vragen. Het welk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zeide: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem: de eerste. Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij zulk ziende hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In verband met ons gebed, gemeente, mogen wij u meedelen dat broeder Abouter is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met maagklachten en uitdrogingsverschijnselen. En dat mag nu weer goed met hem gaan, maar hij ligt nog in het ziekenhuis, want aanstaande dinsdag wordt hij geopereerd aan een liesbreuk. We denken ook aan broeder Voorsluis. Hij heeft afgelopen week een pacemaker ontvangen. Alles is goed gegaan en hij mag weer thuis zijn. Ik wil ook denken aan broeder Driessen. Deze afgelopen week heeft broeder Driessen de eerste bestraling gehad ter bestrijding van pijn in verband met zijn prostaatkanker. En komende week zal hij weer opnieuw 4 bestralingen moeten ondergaan. We willen hem ook in ons gebed gedenken. Zullen we samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. O Heere, wij zeggen u hartelijk dank dat wij weer de gelegenheid hebben om in uw huis te komen. En Heere, wat een weldaad is het de dag van rust te hebben. Een dag waarin we niet hoeven te jagen, hoeven we niet mee te doen met de hectiek van het dagelijks leven. Maar een dag waarop we rust mogen nemen. Een dag aan u, de Heere, toegewijd. En dat we daarom naar uw huis mogen gaan en daar uw woord horen. Uw woord dat liefelijk is, dat krachtig is. Uw woord dat de weg tot de zaligheid opent. Heere, wij danken u voor deze weldaad. En nu weet u hoe wij in de kerk gekomen zijn vanmorgen. Het kan zijn met allerlei gedachten die ons afleiden van uw woord. Het kan zijn met zorgen en met benauwdheid en met allerlei moeite waar een mens doorheen gaat. Of zorg voor de toekomst. Heere, te midden van al deze zorgen bidden wij u. Of al dit alles van ons mag afvallen. En dat we met aandacht mogen luisteren naar uw woord. Wilt u geven, Heere, dat uw woord mag binnenkomen in onze harten. En dat we het mogen begrijpen. En dat we erna mogen leven. Heere, laat uw woord vrucht mogen voortbrengen van geloof en bekering. Geloof. Is dat niet, Heere, wat wij steeds weer nodig hebben? Een onbekeerd mens heeft geloof nodig om zich kwijt te raken aan u. En op u zijn weg en zijn nood te wentelen. Hij heeft geloof nodig om zijn verloren staat te zien en te aanvaarden. Maar Heere, ook uw volk en kinderen hebben voortdurend die geloofsoefening nodig. Om steeds weer opnieuw tot u de toevlucht te nemen. En steeds weer opnieuw alle hulp van u alleen te verwachten. Om verder te gaan, ziende op u de overste leidsman en volleindige van het geloof. Heere, zo worden uw kinderen ook steeds weer gebracht in bepaalde omstandigheden van het leven, waarin weer opnieuw geloofsvertrouwen gevraagd wordt. Heere, wilt u het geven? En in die strijd wilt u uw kinderen versterken, wanneer de vorst der duisternis hen op de zeef wil werpen en hen wil verbreken, wilt u, Heere, hen stand houden en wilt u hen doen wandelen in uw licht. Heere Jezus, wij danken u voor uw gebed. Dat u bidt voor uw volk en kinderen. Dat hun geloof niet zal ophouden. Dat het geloof zal doorwerken. En dat door de kracht van dat geloof uw kinderen de wereld zullen overwinnen. Heere, we bidden u. Wilt u toch zo werken in onze harten. Ja, laat er bekering mogen zijn, Heere. Laat er een heengaan mogen zijn tot u en een leven in afhankelijkheid van u. Heere, zegen zo de bediening van uw woord. Sterk uw dienaar in het spreken. Wil ons nabij zijn in het luisteren. Ook als we thuis meeluisteren, laat het dan ook met gewijde aandacht, zonder storende factoren, dat we mogen luisteren en dat we zelfs uw nabijheid mogen ervaren. Heer, heb dank voor al uw goedheid, uw bewaring en uw zorg over ons in de afgelopen week. Verschillende zijn weer teruggekomen van vakantie, daar danken wij u voor. Gedenk hen die er nog niet zijn. Heer, breng hen ook weer veilig terug. Want we moeten toch steeds bewaard worden waar we ook zijn. Heere, zo hebben ook sommige leden van de gemeente dat op bijzondere wijze ervaren in de afgelopen week. Dat ze afhankelijk zijn van uw zorg en uw bewaring. Zo hebt u ook broeder Voorsluis het voorrecht gegeven dat hij weer thuis mocht komen. Dat er een geslaagde ingreep mocht plaatsvinden. En dat er een pacemaker aangebracht kon worden bij zijn hart. Heere, wilt u dat werk zegenen en wil geven dat onze broeder daar baat bij mag vinden. Maar vooral, Heere, te midden van deze moeite en ook menselijke wijs gesproken de onzekerheid die dat met zich meebrengt, geef dat hij zijn weg op u mag wentelen. Wilt u hem versterken naar lichaam en ziel en hem en zijn vrouw in alles nabij zijn in uw goedheid. Ja, laten ze mogen wandelen onder een geopende hemel, in dat ze in vertrouwen tot u mogen opzien, omdat u getrouw bent en dat u nooit laat varen de werk, het werk dat uw hand begonnen is. Heren, we dragen ook broeder Driessen aan u op. Heren, na al de moeite die hij heeft meegemaakt, zo kort nog na het heengaan van zijn geliefde vrouw wordt hij in moeite gebracht. Heere, wilt u hem nabij zijn en geven dat de bestralingen die hij moet ondergaan het beoogde effect zullen hebben. Geef dat de pijn zal verminderen en dat het leven ook draaglijk voor onze broeder mag zijn. Heere, hij heeft in het verleden zoveel uit de gemeente bezocht en opgezocht hen die in nood waren. Wilt u, Heer, uit genade deze oud-ambtsbroeder zelf opzoeken en hem vertroosten en hem nabij zijn, dat hij zijn uw barmhartigheid in zijn leven mag opmerken, dat ook deze weg begaanbaar is en dat hij in stille afhankelijkheid van u verder mag gaan. Heere, ondersteun hem, bewaar hem voor leed en moeite en schenk hem uw nabijheid. Heere, wij willen u ook bidden voor onze broeder Ab Boeter. Heere, hij was er slecht aan toe, had voor dagen nauwelijks gegeten of gedronken. We danken u dat zijn krachten weer teruggekomen zijn en dat de zorg die hij ontvangen mag in het ziekenhuis gezegend wordt. We bidden u of u ook bij hem wil zijn, ook deze week, wanneer u het geeft, dat hij dinsdag aan een liesbreuk geholpen kan worden. Heere, laat die operatie ook mogen slagen en geef dat onze broeder ook in afhankelijkheid van u mag leven. Heere, dat hij u heeft als zijn rotsteen om in te schuilen, wilt u zijn ziel omhelzen en hem nabij zijn. Wil nog alles welmaken in zijn leven, naar ziel en ook naar het lichaam. Heere, gedenk zo heel de gemeente. En we willen ook bidden, ook in deze dienst, voor Timon van Dieren en voor Jonieke van de Nieuwendijk. Aangezien zij volgende week of de week daarna ieder zullen vertrekken. De een naar Canada, de andere naar Zuid-Afrika. Heere, wilt u hen bewaren op hun wegen. Wilt u hen bewaren voor alle kwaad, voor gevaar. En wilt u hen in deze weg dichter aan u verbinden. Dat ze op u geworpen worden. Daar aan de universiteit in Vancouver. Of in Zuid-Afrika in de Goede Hoop, het kindertehuis. Heere, schenk hen daar uw leiding. Dat ze met uw woord ook zo afwezig mogen zijn. Wil hen ook nog aan elkaar verder verbinden. Ook al zijn ze duizenden kilometers bij elkaar weg. Zegen hen in uw ontferming. Gedenk anderen, Heere. U kent hen die een kruis hebben te dragen of door moeite heen gaan. Heere, ontferm u over heel de gemeente. We bidden u om de uitbreiding van uw kerk en uw koninkrijk door heel deze wereld. En wij vragen u om vergeving van al onze zonden. We hebben het gezongen, Heere, gij zijt weldadig. O Heere, straf ons niet ongenadig, al verdienen wij dat niet. Al verdienen wij wel straffen van u te ontvangen, maar wilst wees toch genadig, Heere. Delg uit onze zonden en wilt u, Heere Jezus, onze borg en middelaar zijn. En dat de zegen van uw Heilige Geest op ons mag neerdalen. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zullen wij dan zingen uit Psalm 5. En wij zingen de versen 1, 2 en 12. Psalm 5, de versen 1, 2 en 12. Geliefde gemeente, de Heer Jezus onderwees vaak door middel van gelijkenissen. Dat is heel bekend. Maar soms gebruikt de Heer ook gelijkenissen om een bepaalde zonde uit te beelden. Of dat de Heer een gelijkenis gebruikt om tegensprekers het zwijgen op te leggen. Dat zien we vaker in de schrift. Bijvoorbeeld de profeet Nathan kwam tot David en vertelde hem de gelijkenis van die arme man die maar één lammetje had. En een rijke man nam dat ene lammetje van hem af en slachtte het om zijn gasten te kunnen verzorgen. En David werd heel boos, maar het was allemaal bedoeld om David zijn eigen schuld, zijn zonde die hij begaan had, te ontmaskeren. En zo heeft de Heer Jezus ook hier in dit gedeelte een gelijkenis gebruikt. En dat gebruikt hij nadat de fariseeën eerst tot hem gekomen zijn. En we hebben vorige week gezien hoe de Heer Jezus preekte en het volk leerde. En dat de fariseeën hem in diskrediet wilden brengen bij het volk. En de fariseeën wilden de Heer Jezus het zwijgen opleggen. Door hem aan te kunnen wijzen als een valse profeet. Daarom vroegen ze, wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Met andere woorden, komt dat van God of komt dat van mensen? En als het van God kwam, dan konden ze hem beschuldigen van godslastering. En als het van de mensen kwam, dan was hij een bedrieger. Iemand die op eigen gezag ging preken. En zo wilden ze op een gemene wijze de Heer Jezus ontmaskeren. Of liever gezegd, in diskrediet brengen bij het volk. En de Heer Jezus gaf toen een wedervraag. Dat was niet om hun vraag te ontwijken, maar het was een antwoord op hun vraag. Namelijk, zeg mij, de doop van Johannes, was die van de mensen of uit de hemel? En die doop, daarmee wordt bedoeld heel de leer van Johannes. Dus nou moesten de discipelen zeggen, de fariseeën moesten zeggen, of nou de leer van Johannes uit de hemel was of uit de mensen. En ze wisten heel goed dat het uit de hemel was, maar dat wilden ze niet toegeven, want ze hebben niet geluisterd naar Johannes. En aan de andere kant, als ze zouden zeggen, ja, die hele leer van Johannes en prediking was gewoon vanuit mensen, wat heeft hij zelf bedacht? Dan zou het volk hem wel kunnen stenigen, want ze hielden hem voor een machtige profeet. En toen zeiden ze, nou, wij weten het niet. Ze willen het ontwijken. Toen zei de Heer Jezus, daarom zeg ik u ook niet op wiens gezag ik dit doe. Maar ik ga even verder, ik ga u nog een vraag stellen en daarvoor ga ik u nu een gelijkenis vertellen. Maar zo gaat de Heer Jezus deze fariseeën ontmaskeren in hun boze bedoelingen. En we zijn nu nog steeds in de week vlak voor de kruisiging. De spanning neemt toe. De fariseeën zijn bezig plannen te beramen om de Heer Jezus op een onopvallende manier gevangen te nemen en te doden. En de Heer Jezus weet dat allemaal. Hun vijandschap is groot. En daarom gaat de Heer Jezus nu beginnen hen het oordeel aan te zeggen. Dat zien we hier nu. En dan gaat volgende week weer verder. Vlak voor zijn kruisiging heeft de Heer Jezus eerst duidelijk laten zien dat hij de Messias was. En de schriftgeleerden en fariseeën verzetten zich. En willen niet buigen. En nou gaat de Heer Jezus hen het oordeel aankondigen. Dat op hen zou komen. En zo komt de Heer Jezus dan hen te vertellen over de gelijkenis van twee zonen. En daar spreken wij met elkaar over. De gelijkenis van de twee zonen. En wij zien drie gedachten. Ten eerste uitbeelding. Ten tweede uitbranding. En ten derde uitbreiding. De gelijkenis van de twee zonen. We zien uitbeelding, uitbranding en uitbreiding. Dus eerst uitbeelding, want de Heere Jezus gaat nu de zonde van die fariseeën uitbeelden. En de Heere Jezus gaat de reactie van grove zondaren aan het, onder het volk ook uitbeelden. De Heere Jezus gaat nu de werkelijkheid wat zich plaatsvindt daar in Jeruzalem en omstreken, gaat de Heere Jezus uitbeelden met deze gelijkenis. En ik vertel dat van een vader die een wijngaard had. En uiteraard was de opbrengst van deze wijngaard voor heel het gezin. En dan was ook te verwachten dat alle gezinsleden ook zouden meehelpen met het onderhoud van deze wijngaard. Dat was heel normaal, heel gewoon, was niet iets buitensporigs, iets overdreven of hard van die vader. Nee, heel gewoon. Het was een gezinswerk. En zo zei de vader aan de eerste zoon: zoon, ga heen en werk vandaag in mijn wijngaard. Maar de zoon wilde niet. En dat zei hij ook gewoon: vader, ik wil niet. En hij ging ook niet. Op zich gebeurt dat wel vaker. Kan in onze gezinnen ook gebeuren. Jongens en meisjes, jullie moeten het ook wel eens wat doen thuis. En dat is best goed hoor, om dat te doen. Om mee te helpen? Zeker. Afwas. Of de garage opruimen, je kamer opruimen, dan noem maar op. En hoe reageren jullie dan? Nou, ik heb nog geen tijd, ik ben nou moe. Ik heb dit of ik heb dat. Maar dat hoort niet zo, hè. Want je vader vraagt je toch niet iets raars te doen. Je vader vraagt, zal je toch nooit iets zwaars opdragen wat je niet kunt dragen. En wil de Heere ook toch ook, de Heere wil toch ook dat kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders. En dan moet je niet tegenspreken. Maar dan moet je het gewoon doen. De Heere Jezus heeft het ook gedaan. De Heere Jezus heeft zich onderworpen, was ondergeschikt aan Jozef en Maria. En de Heere Jezus was zonder zonde. En Jozef en Maria, daar waren zondige mensen. En toch heeft de Heere Jezus, omdat hij kind was van Maria en gerekend werd een zoon van Jozef te zijn, zich onderworpen aan zijn ouders. Hij was gehoorzaam. Hij deed wat hem opgedragen werd, zonder te mopperen. En je wil de sfeer toch thuis ook niet bederven. Door tegen je ouders in te gaan. En het is ook heel goed als vaders en moeders taken geven aan hun kinderen. Zo leren ze aanpakken, ze leren flink te zijn, ze leren gehoorzaamheid en zo wordt een kind ook gereed gemaakt voor de maatschappij. Het is helemaal niet goed als een kind verwend wordt en niets hoeft te doen thuis. Dus zo is het ook hier gebeurd. De vader geeft zijn eerste zoon een taak, maar hij weigert. En hoe reageert dan die vader? Wordt hij boos? Zegt hij, je moet het doen en je zult het doen en anders waait er wat. Nee, dat lezen we hier niet van. We lezen niet van een vermaning of van een berisping. Het is een goede vader. Soms kan een goede vader ook wel moeten straffen. Dat kan ook, spreekt de schrift ook over. Maar hier zien we dat de vader het niet doet. En die zoon die zit daar, maar na een poosje denkt hij na. En hij vond zichzelf maar slap en dom. Zijn vader was toch altijd goed voor hem. Het is toch een familiebedrijf. We moeten toch met elkaar hier werken. Moet mijn vader dan alles alleen doen? En mijn vader heeft toch niet zwaars mij opgedragen? En toen zag die jongen dat helemaal verkeerd was hoe hij zich opgesteld had. Misschien heb jij dat ook wel nodig. Dat jij ook moet inzien dat je eigenlijk je verkeerd hebt gedragen. En dan moet je bidden om kracht van de Heere om je anders op te stellen thuis. Om gehoorzaam te zijn, wat meegaan te zijn. Dat is zo goed. En zo ging de jongen toch in de wijngaard. En hij ging werken. Maar vervolgens ging de vader naar zijn tweede zoon. En vroeg hem om te werken in de wijngaard. En deze jongen is heel beleefd. Heel netjes. Hij noemt zijn vader ook nog heer. Dat hoeven wij niet te doen. Maar dat betekent respect. En dat moeten we wel hebben. Respect voor je vader en moeder. En die tweede zoon antwoordt heel mooi. Ik ga, heer. En hij ging niet. Hij leek heel netjes. Hij leek heel beleefd. Leek net of hij respect had voor zijn vader. En hij zei, ja, ik zal zeker gaan en werken in uw wijngaard. Maar hij bleef zitten waar hij was. En na een uur zat hij er nog. En toen de eerste zoon al lang aan het werk was in de wijngaard, zat die tweede zoon gewoon thuis. Hij deed niets. Hij leek heel beleefd, maar hij was helemaal ongehoorzaam. En hij wilde niet luisteren naar zijn vader. Nou, dat laatste is nou een beeld van hoe de mens is van natuur. Dat is onze aard. Uit onszelf willen wij niet luisteren naar goede bevelen van God. Van nature zijn wij onwillig. Hebben we helaas een verhard hart. We hebben allemaal onze bedenkingen, onze excuses en het komt er allemaal op neer dat we niet willen buigen voor de wil van God. Dat we onszelf niet willen opgeven. En dat we eigenlijk alleen maar ons eigen voordeel zoeken. Het gaat allemaal om ik, mij en mezelf. En we hebben allemaal verontschuldigingen. Ik heb het veel te druk om de Heere te zoeken. En ik ben maar eenmaal jong, ik moet dat genieten. En alle anderen, die doen dat toch ook. Ik kan dat ook wel doen. En later kan ik nog altijd wel de Heere zoeken. En zo is de mens bezig om zijn onwilligheid te camoufleren. En net te doen of hij nog wel best goed is. En dat lezen we heel vaak in de schrift. De Heere God heeft zo vaak geklaagd dat zijn volk een murmurerend volk was dat uit Egypte getrokken was. Vanaf het moment dat ze uit Egypte getrokken zijn, hebben ze afgoden gehad en hebben ze gemurmureerd. En de Heere was er eigenlijk, zouden wij zeggen, er klaar mee en wilde hen allemaal doden. En toen stond Mozes in de bres. En toen zei, wat zult u dan doen, Heere, met uw naam? Als de Egyptenaren horen dat het volk hier gedood is in de woestijn. Maar het volk luisterde niet. En later, toen het volk in Kanaan was aangekomen. Dan zie je bij de profeten dat ze hen niet geloofd hebben. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten stenigt en doodt die tot u gezonden zijn. Kijk maar naar Jeremia. Ze hebben hem in de gevangenis geworpen. En andere profeten hebben ze gedood. Jesaja is waarschijnlijk gedood door koning. De koning van Juda, Manasse. En we denken aan Noach. De man heeft 120 jaar gepreekt. Terwijl hij bezig was de ark te bouwen en vertelt van het oordeel wat komen zou. De mensen hebben hem uitgelachen. Maar toen de vloed kwam, toen lachten ze niet meer. Kijk, van nature hebben wij een onwillig hart, ook een kind van God. Ook nadat hij jaren op de weg is, komt ons een schrik erachter hoe onwillig hij kan zijn. En dat moet gedood worden, die onwilligheid. Het is een zegen als we doorhebben hoe we zijn. En dat we als die eerste zoon tot inkeer komen. Zalig is die mens die ingewonnen wordt voor de wil van de Heere. Dan verlangen wij er juist naar om naar de wil van de Heere te leven. En dan gaat het niet om ons genot of om een gemakkelijk leven. Maar dan gaat het om u, Heere. En dat u een nieuw hart geeft. En dat u mij vernieuwt en verandert naar uw beeld. En dat ik in uw wegen wandel in gehoorzaamheid. Want een leven zonder God is een leeg, zinloos, zondig leven. Het is een zegen als we dat zien. En als we tot de Heere de toevlucht nemen, dan wordt het een eer en een wonder dat God nog met ons van doen wil hebben. Tot een eer van ons, voor ons om te mogen gaan in de wegen van de Heere. En het wordt een wonder dat God nog zoveel geduld met een mens heeft als ik ben. En zo gaat die oudste zoon, of die eerste zoon, die ging met vreugde werken in de wijngaard. Dat staat er niet letterlijk. Maar zo heeft hij het gedaan. Hij ging. Terwijl hij eerst zei, ik wil niet. En zo zijn er ook mensen geweest die zich helemaal verzet hebben tegen de Heere. En verhard waren. Er was geen enkel verwachting van hen. Maar in zijn barmhartigheid en soevereiniteit veranderde de Heere het hart. En die mensen komen tot bekering. En dan zien we het groot geduld van God. En zijn liefde. Dat de Heere niet onmiddellijk gaat straffen. Zoals deze vader ook niet onmiddellijk begon te straffen. Maar hij was geduldig. Hij toont zijn goedheid. De Heer is een goede meester. En toen die eerste zoon weigerde, verdiende hij weggestuurd te worden. Dan moet hij maar voor zichzelf zorgen in dat leven. Maar dat heeft de vader niet gedaan. Met veel geduld heeft hij die jongen verdragen. En toen zag die jongen zijn ongehoorzaamheid en zijn dwaasheid. En die eerste zoon bekeerde zich. Want het feit is, de Heere wacht om genadig te zijn. Hij stelt het oordeel uit. En hij geeft ons gelegenheid ons te bekeren. Ondanks onze dwaasheid. Wanneer wij ons bekeren tot de Heere, wil de Heere genadig zijn. Maar hier zien we ook dat mensen heel mooi kunnen praten. En uiterlijk heel rechtzinnig kunnen zijn. Ze hebben mooie woorden en ze beloven van alles, juist in de godsdienst. Het lijkt heel, heel mooi, veelbelovend, maar ze verzetten geen stap. En van al hun mooie woorden komt niets terecht. Want strijden tegen mezelf, dat willen we niet. En strijden om in te gaan, dat willen we niet. En de rechteroog uitrukken en de rechterhand afhouden. Ter wille van het koninkrijk Gods en ons kruis op ons nemen. En achter de Heere Jezus aangaan in gehoorzaamheid aan hem en aan zijn wil. Dat wil een mens van zichzelf niet. En de mens wil niet door die enge poort, die nauwe poort naar binnen. Want die is zo eng, zo nauw, je kunt niets meenemen. Als een naakte zondaar moet je daar doorheen. Het kost de mens alles. Want heel het hart en heel het leven moet voor de Heere neergelegd worden. En dat zien we ook verder wanneer wij letten op onze tweede gedachte, uitbranding. Ja. Dat is een woord dat ze misschien niet zo vaak gebruiken. Jongens en meisjes, wat is dat uitbranding? Wat is een, heeft meer met vuur te maken, zou je zeggen. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat nu om, als je op school je niet gedraagt. En je bent ongehoorzaam. En de meester spreekt je aan. Spreekt hij je heel vriendelijk aan? Of spreekt hij je streng aan? Hij spreekt je streng aan. Hij kan ook zeggen, dat mag je niet weer doen, anders wordt de school blijven. Of hij zegt nu al, je moet school blijven. Dan krijg je wat we noemen een uitbrander. Dan word je op je nummer gezet. Je wordt streng toegesproken, dat is een uitbrander. En eigenlijk gaat de Heere Jezus dat hier doen met die fariseeën. Die schriftgeleerden, en die ouderlingen en die overpriesters. Want die fariseeën die verzetten zich tegen de Heere. Willen niet voor hem buigen. Maar ze doen heel vroom. Ze kennen de wet van God uit hoofd. En ze staan uren op de hoeken van de straten te bidden, zodat iedereen kan zien. En als ze in de tempel komen, dan houden ze een muntstuk in hun hand, een duur muntstuk. En dan kan iedereen zien wat ze doen, want ze willen gezien worden door de mensen. Maar ondertussen buiten ze weduwen uit. En zijn ze geldgierig. Zijn ze goddeloos. En zo lijken deze fariseeën op de tweede zoon. Mooie woorden, maar niets doen. En zo geeft de Heer Jezus hen hier een uitbrander. Hij gaat hen het oordeel van God aanzeggen. Ze worden gewaarschuwd voordat het Sanhedrin bij elkaar komt, 2 dagen daarna. Om Jezus van Nazareth te doden, gaat de Heer Jezus hen hier al waarschuwen. En dan vergelijkt de Heer Jezus de eerste zoon bij de hoeren en de tollenaar. Bij slechte vrouwen en slechte gemene mannen, grove zondaar. En hij zegt, zij hebben geluisterd naar de prediking van Johannes de Doper. En zij hebben gedaan wat hij hen zei. Zij lijken op de eerste zoon. Ze zeiden nee en later gingen ze wel. Zij zagen de noodzaak van bekering in. En van het verlaten van hun zondige wegen. Maar deze fariseeën, jullie lijken op de tweede zoon. Want de fariseeën kenden de wetten. En ze waren heel streng in het onderhouden van de wet. En zo had het volk der Joden ook door de eeuwen heen op bepaalde momenten gezegd, wij zullen de wet van de Heere houden, wij zullen gehoorzaam zijn. Maar steeds vielen ze weer af. Steeds waren ze ongehoorzaam. In het Oude Testament gingen ze achter de afgoden aan. En hier in het Nieuwe Testament gingen ze achter zichzelf aan. Wilden ze niet buigen voor de Heere. En dan hebben ze wel mooie woorden gesproken. Ze hebben de Heere daarmee willen vleien. Maar niet gedaan wat hij hen opgedragen heeft. En straks gaan ze de Heere Jezus, hun eigen Messias. Terwijl ze heel goed wisten dat hij de Messias was. Ze gaan hem kruisigen. Ze willen hem niet. En zo gaat de Heer Jezus hen het oordeel aanzeggen. En de Heer Jezus gaat er nog wat praktischer voor hen maken. Want hoe kan iemand nou weten of hij lijkt op die tweede zoon? Dat kun je weten aan de vruchten in je leven. Want Johannes, hij toonde vruchten, zegt de Heer Jezus in vers 32. Aan zijn vruchten, hoe hij was en wat hij deed, kun je zien dat hij door God gezonden was. En dat we naar hem hadden moeten luisteren. Johannes de Doper was een rechtvaardig man, eerlijk, onbevreesd. Hij wees de mens op de noodzaak van bekering. En om de werken der gerechtigheid te doen. En in zijn eigen leven was hij een voorbeeld van een nauw toegewijd leven aan de Heere. En hij had een boodschap voor de wereld. Hij verloochende zichzelf, hij wees de zonde aan. Hij was niet bang om zelfs Herodes aan te spreken. Dat hij niet die vrouw Herodias mocht hebben. En die hoorde aan zijn broer. Maar u hebt haar genomen. En hij heeft onbevreesd het woord van de Heere gesproken. Dat hij had moeten spreken. Het heeft hem zijn leven gekost. Maar hij heeft het gedaan. Want hij werd door de Heere geleid. Hij was gehoorzaam aan zijn roeping. En aan de prediking, aan het woord dat de Heere hem gaf te spreken. En daarnaast had hij ook veel vrucht op zijn werk. Want mensen kwamen tot bekering, soldaten kwamen tot bekering. En ook tollenaren en hoeren kwamen tot bekering. En zo heeft de Heer het ambtelijk werk van Johannes de Doper gezegend. En zo hadden de fariseeën heel goed kunnen weten dat Johannes de Doper van God kwam. En dat Johannes de Doper de Heer Jezus aangewezen had als het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar de fariseeën hebben niet geluisterd. Ze lijken op die tweede zoon. Mooie woorden. Vrome uitstraling. Maar ze waren goddeloos en verhard. En dan kunnen we de lijn nog verder trekken, gemeente. Want nu komt in het zicht de heidenen. De heidenen. Want de heidenen, die leken ook op die eerste zoon. Al de heidense volken, ze kenden de Heere niet. En ze wisten wel van ingeboren godsbesef en een ingeboren besef van goed en kwaad wat ze moesten doen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar straks komt het evangelie naar hen toe. En al die omliggende volkeren. En ze komen tot bekering. En ze zullen doen en ze zullen luisteren en zullen tot de Heere gaan. En de fariseeën die vergeleken die hoeren en tollenaren met heidenen. En dan zegt de Heer Jezus dat hoeren en tollenaren die gaan u voor het koninkrijk van God in. En dat betekent ook straks gaan de heidenen, die gaan u voor. Maar u die de wet kent, u zult uitgeworpen worden. En zo veroordeelt de Heer Jezus hier alvast deze Joodse leiders. Die zo mooi konden spreken. Maar die niet wilden luisteren naar Johannes de Doper. En niet wilden luisteren naar de Heer Jezus. En niet wilden letten op al zijn tekenen en wonderen die hij gedaan heeft. En dat ze nu zelfs plannen aan het beramen zijn om Jezus te doden. Al weten ze heel goed dat hij onschuldig is. En dan gaat de Heer Jezus hen helemaal klem zetten. Ze wilden hem klem zetten met die vraag. Op wiens gezag doet u dit allemaal? Maar dan gaat de Heer Jezus hen helemaal klem zetten. Muurvast, schaakmat gaat de Heer hen zetten. En hij vraagt hen. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? En zij antwoorden. De eerste. En ze menen dat ze goed geantwoord hebben. En dat hebben ze ook. Maar met hun eigen antwoord veroordelen zij zichzelf. En dan gaat de Heer zeggen, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Hij was een rechtvaardig mens. U had het kunnen zien aan zijn vrucht, aan zijn leven. Maar u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. U zag dat tollenaren anders werden. Dat hoeren niet meer hun zondige praktijken deden. Ze gingen in een nieuw leven en ze spraken over de vergeving. En ze wilden in een rein, schoon leven wandelen. U weet dat heel goed. Als vrucht op de prediking van Johannes de Doper. U hebt het gezien. Maar u hebt toch geen berouw gehad om hem te geloven. En u, fariseeën, het is niet alleen zo dat die hoeren en tollenaren aan u voorgaan, maar u staat er straks buiten. U wordt straks buiten geworpen. En zo wordt ons ook de spiegel voorgehouden vanmorgen, gemeente. Dat wij het woord van God heel goed weten. En die fariseeën die zagen neer op hoeren en tollenaren en heidenen. En ook wij zijn geneigd neer te kijken op andere mensen die nooit een preek horen. In die zin dat wij onszelf toch wel beter vinden dan zij zijn. Maar hoe leven wij? Met al het onderwijs en met al de voorbeelden die wij gezien hebben van mensen die tot bekering kwamen. We weten zoveel van de Bijbel. We hebben zoveel onderwijs ontvangen. En wij weten de wil van God zo goed. Maar wandelen wij in de wegen van de Heere met zelfverloochening? Hongeren en dorsten wij naar zijn gerechtigheid? Is uw hart tot de dienst en lof bereid van deze hemelmajesteit? Want alle schijnheiligheid wordt straks buitengeworpen. Die worden straks zwaarder gestraft, want het zal voor de mannen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u lieden, zegt de Heere, die het woord geweten hebben, maar er niet naar geleefd hebben. Zo geeft de Heere Jezus zijn uitbranding aan deze fariseeën. Maar dan zien we tenslotte ook uitbreiding. Want dit alles is een oproep tot bekering. Ga niet verder met uw vreselijke plannen om uw eigen Messias te doden. Nog staat de Heere God met uitgebreide armen voor u, gereed om de zwaarste zondaar te behouden. Als de Heere hoeren en tollenaren behouden heeft, dan is hij ook bereid om zelfs schijnheiligen die zich verloochenen voor de Heere, om hen te redden. Hij wil hen ontvangen. Ook al hebben we misschien zwaar gezondigd in ons leven, ook al zijn er dingen in uw leven gebeurd waar u niet meer aan terug wil denken, waar u vreselijk spijt van hebt. En misschien denkt u dat er voor u geen uitzicht meer mogelijk is. Maar nu staat de Heer met uitgebreide armen voor u. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En hier zien wij dat de Heere God genadig is. Dat wanneer een zondaar zich afkeert van zijn boosheid, dan wordt hij niet weggeworpen door de Heere. Dan gaat de Heere niet zeggen, oh, maar dan zal ik u eerst eens goed straffen, dat u het goed weet, het vreselijke wat u gedaan hebt. En als u daar doorheen bent, nou, dan wil ik u dan nog wel aanvaarden. Nee, de Heere breidt zijn armen uit naar die verloren zoon en drukt die stinkende jongen met zijn vuile varkenskleren in zijn armen. Hij komt zoals hij is. En de Heer ontvangt hen zonder verwijt, maar hij vergeeft mild en overvloedig. En zo ontvangen wij allemaal de oproep om tot de Heere uit te gaan. En ook opnieuw bij de Heere terug te komen. Een hartelijke oproep met ons mislukt leven, met onze leegheid, met onze zonden, om tot hem te komen en te begeren het eeuwige leven. En dat we hier in dit leven op aarde opstaan in een nieuw leven, waarin wij de Heere lief krijgen. Een leven waarin we de wil van de Heere doen. En daar spreekt heel Gods woord over. Dat is bekering. Dat u iets van uw schuld en zonde ziet. Dat u ziet dat bij de Heere genade is en uitgebreide armen. En dat u voor hem gaat knielen en zeggen, Heere, neemt u het over. Ik heb gezondigd. leer mij naar uw wil te handelen. Dat is bekering. En weet u, dat blijft uw levenslang gebed. Wat wilt gij dat ik doen zou? En dan komt u erachter dat u die weg van de Heere niet in eigen kracht kunt gaan. En daarom vraagt u steeds weer naar de Heere en naar zijn sterkte. Want hij alleen kan u kracht geven om naar zijn wil te handelen. En zo begeert u en verlangt u er dan naar. Om de wil van de hemelse Vader te doen. Hoe die weg ook mag zijn. Zo was het met de Heer Jezus ook. Mijn spijs, mijn eten en drinken is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En dat ik zijn werk zal volbrengen. En zo is deze gelijkenis een van de laatste uitnodigingen van hun Messias. Aan het Joodse volk. Nog steeds hebben ze de Heer Jezus nog niet gedood. Over enkele dagen zullen ze doen. En dan halen ze Gods toren over zich heen. Maar nu is er nog tijd. Er is ook tijd voor ons. Voor wie je bent, jong of oud. Wij zijn in de gelegenheid om nieuw leven te ontvangen. En dan gaat het niet om mooie woorden. Maar het gaat erom dat we in waarheid buigen. Dat is de heerlijke verkondiging van het woord van God. Dat de God en Vader van de Heer Jezus Christus oneindig gewillig is. Om berouwvolle zondaren te ontvangen. Dan zal God ervoor zorgen dat het oude voorbij gaat. En dat alles nieuw wordt in het leven. Want indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonden vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Heere, heerlijke en machtige God. Dank u voor uw heilig woord. Dank u voor uw uitgespreide armen. Heer, heb dank dat u verloren zonen en dochters ontvangt. En dat u mild vergeeft en niet verwijt. Maar hoe vreselijk, Heere, wanneer een mens zich verhardt en niet voor u wil buigen. O, dan doorsnijdt die mens zichzelf met vele smarten. O, wij bidden u, wek onze harten op om van u het eeuwige leven te begeren. Geef, Heere, dat we niet spreken, zeggen en dat we niet doen. Maar geef dat we wel zullen doen wat u ons gebiedt te doen. Heere, maak ons gewillig door de kracht en de majesteit van uw geest om u te volgen. Heere, heb dank voor uw woord. Gaat u met ons deze dag en breng ons vanavond ook weer samen in uw huis om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 108, het eerste vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Gezegend.